Goedenavond. Wat goed om u allemaal weer te treffen aan het toestel. Ik heb al gezien, u bent uit Groningen, uit Friesland en uit Oost- en West-Vlaanderen en alles ertussenin. Wat geweldig. En we gaan deze bijeenkomst, want we zijn toch in een zekere zin allemaal bijeen, openen met gebed. Laten we dat doen. Trouwe God, wat is het heerlijk om uw woord te bezitten. En daaruit elke keer weer nieuwe schatten op te graven. Nieuwe dingen te overdenken. Dank u dat u erbij bent. Als we vanavond uw woord gaan openen, geef de kracht en de leiding van uw Heilige Geest. Zowel bij het uitleggen, als ook bij het luisteren en het opnemen in het hart, in het hoofd. In het denken, in het voelen. Heer, wees met ons. Wees met heel uw volk wereldwijd. Velen zijn in grote nood. Zegen uw volk Israël, waar ook weer allerlei strubbelingen zijn in het land Israël. Heer, we brengen het alles bij u. Vertrouwen ons aan u toe voor deze avond. Loven en prijzen uw naam. Amen. Amen. We gaan een beetje hebben over Pesach. Maar ik ga ter opening lezen een woord uit Jeremia 2. Eén enkel vers, en dat is zo mooi dat u dat nooit meer mag vergeten. Het is ook makkelijk te onthouden. Jeremia 2, vers 2. Zo zegt de Heere. En hij zegt dat tegen Jeruzalem. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heere, de eersteling van zijn opbrengst. Enzovoort. Maar het gaat me vooral om vers 2 en om dat sleutelwoord, die bruidsdagen, die bruidstijd. En dat heeft hier betrekking op de tijd dat Israël nog verkeerde in de woestijn. Van Egypte naar Sinaï en van Sinaï naar het beloofde land. En ik wil het hebben over die bruidstijd. Dat Israël in de Bijbel vergeleken wordt met een bruid, met Gods vrouw. Dat weet u natuurlijk wel. Er zijn prachtige gedeelten die daarover handelen. Ezechiël 16 moet u dan vooral onthouden. Hosea 2 over het herstel van dat huwelijk tussen God en Israël. Verschillende passages in Jesaja 54 met name. Dat weet u wel. Maar dit vers is zo mooi, omdat het ons laat zien dat inderdaad die relatie tussen God en zijn vrouw Israël begint in de woestijn. Concreet begint op de berg Sinaï. Net voordat ik hier kwam, had ik een WhatsApp-verbinding met rabbijn Chaim Eisen in Israël. Die kent u vast wel. Die is ook vele malen hier in Nijkerk geweest. En hij zei, joh, dat is meer een onderwerp voor Pinksteren. Ik zei, ja, het is nu nog Pesach tot vrijdag. Laten we het zo zeggen, Pesach was in zekere zin, daar had ik nog niet eerder aan gedacht, maar hij kon het goed vinden, is in zekere zin de verloving. Door het schuilen achter het bloed van het paaslam en het uitgeleid worden uit het land Egypte, uit de slavernij van Egypte, begint de relatie tussen God en Israël heel concreet, al wordt het huwelijk pas gesloten op de berg Sinaï. Vandaar verlovingstijd. Dus in die zin kunnen we best wel vooruitgrijpen naar Shavuot, Pinksteren, 50 dagen na de paasweek. En wat ik wilde gaan doen met u, dat is in gedachten met u naar Exodus 19 te gaan, en ook wel wat andere passages nog in Exodus, waar God zijn verbond sluit met Israël. En u laten zien vanavond dat die verbondssluiting frappant overeenkomt met wat nog altijd een orthodox Joodse bruiloft is. Dat is heel bijzonder. Die bruidstijd van Israël, wij zouden zeggen in onze taal de wittebroodsweken, die beginnen op de berg Sinaï. En u bent het van mij gewend dat ik dat getal 7 erbij haal, want ik ga u 7 kenmerken noemen van deze huwelijkssluiting tussen God en Israël op de berg Sinaï. Maar ik ga ook parallellen trekken met wat we in het Nieuwe Testament vinden, wat de relatie betreft tussen Christus en zijn gemeente, die ook zijn bruid genoemd wordt. Die parallellen zijn er natuurlijk ook en die zijn ook van belang. Laten we maar eens beginnen met in gedachten te gaan naar de berg Sinaï. En eerst eens kennis te maken met wat in het Hebreeuws zo mooi heet de Shadchin of de Shadchan. Dat is de huwelijksmakelaar. Dat is degene die vaak gebruikt werd om huwelijken tot stand te brengen, tussen geschikte partners te bemiddelen, daarbij goede bruiden voor vrome jonge mannen uit te zoeken, vrome bruiden uiteraard. Ik moet daarbij altijd denken aan de film Fiddler on the Roof. Ja, alleen de ouderen onder u kunnen zich dat nog herinneren. Anatevka heette die ook wel, zo heette het dorp waar dat over gaat. Dat is een Joods dorp, ergens in Oost-Europa, lang geleden, in de tijd van de tsaar. En daar komt ook zo'n oud vrouwtje in voor dat bemiddelt tussen jonge mannen en jonge dames en daarvoor natuurlijk een honorarium opstrijkt. Dat is de Shadchin. Je kunt ook in Bijbelse taal zeggen dat is de middelaar tussen de bruidegom en de bruid. Tussen God en zijn volk Israël. En dat woord middelaar in verband met Israël is natuurlijk helemaal niet zo gek in verband met Mozes, want hij is die middelaar. Want dat vinden we in Galaten 3. Daar zie je dat Paulus ook die parallel ziet tussen aan de ene kant Gods relatie naar Israël, waarbij er ook een middelaar was in die verbondssluiting, dat was Mozes, en aan de andere kant de relatie tussen Christus en zijn gemeente, waarbij Christus zelf de middelaar is. Dat is even ingewikkeld, want in die beeldspraak is Christus zowel de bruidegom als ook de huwelijksmakelaar. Dat lijkt niet helemaal te kloppen met de beeldspraak, maar bij het allerzevendste punt kom ik daarop terug en dan hoop ik het wat aannemelijker te maken. Maar hier begint het mee. Het is Mozes die Israël gebracht heeft naar die plaats waar de huwelijkssluiting zal plaatsvinden. En hij is degene die de berg opklimt om daar met God te spreken. Wij zouden zeggen om die zaken, die huwelijksaangelegenheid, verder te bespreken en tot een goed einde te brengen. Mozes de Shadchin. Het tweede kenmerk, dat is het mikwee. Mikwee kennen we wel in de Joodse orthodoxie. Daar is dat het rituele bad. Elke vrouw aan het einde van haar menstruatieperiode gaat naar het mikwee. En er zijn meer gevallen, ook een proseliet, een heiden die tot het Jodendom overging, onderging dat mikwee. Elke synagoge had zo'n ritueel bad. Maar ook de bruid, vlak voor haar bruiloft, gaat naar het badhuis om zich onder te dompelen. Dan is ze natuurlijk al lang schoon. Maar het is een ritueel waarbij de vrouw zich onderdompelt in dat mikwee. In Oost-Europa ging dat vaak gepaard met klezmer, met prachtige Joodse muziek, om dat feestelijk te vieren. Het was een hele optocht als die vrouw naar het mikwee, naar het badhuis ging. In Exodus 19 vind je dat ook. De Heere God geeft namelijk aan zijn volk de opdracht om hun kleren te wassen. Dan zou je zeggen, dat is toch niet hetzelfde. Je kleren wassen of jezelf onderdompelen. Maar de oude rabbijnen zeiden al, het is ondenkbaar dat Israël wel zijn kleren zou wassen, maar niet zichzelf zou wassen. Dus dat is erbij inbegrepen. En die zeggen dus, het boeiende is dat voor die huwelijkssluiting hetzelfde gebeurde. Israël moest zich reinigen. Alleen rein konden zij dat huwelijk binnengaan. Als je dat vergelijkt met de relatie tussen Christus en zijn gemeente, dan zie je dat ook weer terug. Het mikwee is eigenlijk ook de moeder van de christelijke doop. Die is toch voortgekomen uit dat mikwee in zekere zin, in bepaalde opzichten. Dus je kunt het heel letterlijk opvatten. De gemeente bestaat uit gedoopte christenen. We gaan nou niet over kleine en grote doop spreken. Maar die doop is wel erg belangrijk als aanloop. Ik kom daar straks nog een keer op terug. Maar je kunt het natuurlijk ook figuurlijk opvatten. Je kunt ook zeggen, zoals Titus 3 dat zegt, dat je een lid van het lichaam van Christus wordt door het bad van de wedergeboorte. Je kunt dat woord bad ook vertalen met wassing. De wassing van de wedergeboorte. De wassing met het water van het woord. Die wassing van de gelovigen, dat is tweeërlei in het Nieuwe Testament. Wassing met water en wassing met bloed. Die wassing met water, daarbij speelt, is het water een beeld van het woord van God, Efeziërs 5. Wassen door het water van het woord. En dan is ook de wassing van, met het bloed. Dat is het reinigen, het uitwissen van de zonde die een mens aankleeft. Dus ook in het Nieuwe Testament vind je, als het gaat om die relatie tussen Christus en zijn gemeente, dat mikwee weer terug. Dat rituele bad dat ten grondslag ligt aan het deel uitmaken van de christelijke gemeente. Of je nou denkt daarbij aan het letterlijke bad van de doop, of dat je denkt aan het figuurlijke, dat die wassing met het water, dat maakt niet zoveel verschil. Want die twee dingen horen ook nou bij elkaar. Het derde, ik kijk even welke volgorde ik hier heb. Ah, dat is natuurlijk de chuppa. Nou, als u wel eens naar een Joodse bruiloft hebt gekeken, ook in een film of in een album, op foto's of wat dan ook, dan weet u, zo'n echtpaar, dat met elkaar verbonden moet worden althans, dat staat onder een baldakijn. En dat baldakijn, vaak een mooi witte luifel waar je onder geplaatst wordt, bijna een soort tent, dat is die chuppa. En die had je ook bij de Sinaï. Staat wel een beetje dreigend, zo lijkt het, maar we horen daar dat de berg bedekt werd met dikke donkere wolken. Die wolken vormden een soort gehemelte, een soort baldakijn over het volk Israël. Dat leek heel dreigend, maar tegelijkertijd ging het om een geweldige gebeurtenis. Ook al was Israël op dat moment wel bang en zagen ze het helemaal niet als zoiets feestelijks. Maar dat bij nader inzien realiseerden ze zich. Later hebben de profeten wel duidelijk dat gemaakt wat daarvoor geweldigs gebeurd was. God en Israël werden voor eeuwig aan elkaar gekoppeld door de nauwste band die er op aarde bestaat, en dat is de band van het huwelijk. En het gebeurde onder die chuppa die God daar zo dreigend, zo leek het, over dat tafereel had laten hangen. Waarom trouwt zo'n echtpaar onder de chuppa? Ik heb me laten vertellen dat dat een soort beeld is van het huis dat ze samen gaan vormen. Dat kennen we wel. Zolang je nog ongetrouwd bent, maar wel buitenshuis woont, ergens anders woont, zeg je toch, als je naar je ouders toe gaat, we gaan naar huis. Thuis is toch daar waar je ouders zijn. Maar als je trouwt, of het nou jong of ouder is, dan begin je zelf een nieuw huis te vormen. Je wordt een nieuwe cel van de samenleving. Je sticht niet alleen maar een huwelijk, je sticht een gezin. Dat is nog wel incompleet, de kindertjes moeten nog komen. Maar er is als het ware al een soort tent, een soort baldakijn, waaronder die kindertjes mogen vertoeven. Als ze later groot worden. Een nieuw huis, een nieuw gezin is ontstaan. Waar die kinderen later deel van gaan uitmaken. Bij de gemeente zie je dat ook. Dat de gemeente niet alleen vergeleken wordt met een lichaam, het lichaam van Christus, of met de bruid, maar ook met het huis van God. God komt in die gemeente wonen. Dat wonen is een prachtige heenwijzing naar dat huis dat gesticht is, dat nieuwe huisgezin. Maar bij God is dat natuurlijk ook heel letterlijk in vervulling gegaan, doordat we enkele hoofdstukken later, vanaf hoofdstuk 24, 25... we gaan horen over de tent die gebouwd moet worden. Want daar zegt God, hij wil bij zijn volk komen wonen. De chuppa is een heenwijzing naar dat huis waar de bruid en de bruidegom voor altijd samen wonen. Zoals God ook heel concreet te midden van zijn volk komt wonen. Vanaf dat de Shechina, de wolkolom, neerdaalde, dat vind je in Exodus 40, op het verzoendeksel dat op de ark lag. Vanaf dat moment, symbolisch, vind je daarin uitgedrukt het wonen van God te midden van zijn volk. En bij de Heer Jezus is dat ook zo. In en door de Heilige Geest komt hij vanaf Pinksteren wonen in de gemeente. De gemeente is ook het huis van God waarin God de Heilige Geest woont. Dus vandaar dat ik ook een parallel zie met die gemeente in het Nieuwe Testament. Waar je die verschillende aspecten ook weer terugvindt. En laat me even dit mogen onderbreken met deze zin. Zeg dus nooit, de gemeente is het nieuwe Israël. Of het nieuwe van het nieuwe verbond. Of de gemeente is gevoegd bij Israël. Israël en de gemeente zijn twee verschillende projecten. Israël is de bruid van God. De gemeente is de bruid van Christus. Natuurlijk, je mag het ook weer niet losmaken van elkaar. Uiteindelijk zal het grote herstel van Israël plaatsvinden. En dan is Christus als de Messias van Israël ook de bruidegom van zijn volk. Gisteravond heb ik ergens gepreekt over het Hooglied. Waarin je aan de ene kant kunt zien de relatie tussen God en zijn volk Israël. Maar aan de andere kant ook de relatie tussen Christus en de gemeente. En Christus ook en de individuele gelovigen. Dat kun je er ook bij zeggen. Goed. We hebben drie aspecten bekeken. Ik noem ze nog weer even op. De Shadchen, Mikwe en de Chupa. Nou, dan leer je nog eens wat Hebreeuwse woorden erbij ook. En dat geldt ook voor het vierde. Het vierde is dat bij zo'n huwelijk altijd een huwelijkscontract wordt opgesteld. De Ketuba. Dat komt van het werkwoord kadab, katab of kataf. Dat betekent schrijven. Dus eigenlijk is het gewoon een schrijfsel, een geschrift. Maar het heeft hier een heel specifieke betekenis. Bij zo'n huwelijk hoort ook een huwelijkscontract. En u weet, een contract, daarin zijn er altijd twee partijen die tegenover elkaar bepaalde verplichtingen hebben. En die verplichtingen nemen ze door dat contract te ondertekenen ook daadwerkelijk op zich. Dat is natuurlijk ook zo bij een verbond. Een verbond betekent een unie, een verbond, een verbintenis, een vereniging van twee partijen. En als God een verbond sluit met zijn volk, dan is hij die ene partij en het volk het andere partij. En daar hoort een geschreven ketuba bij. Nou, als het over de Sinaï gaat, dan hoef je je niet af te vragen wat dat huwelijkscontract is. Dat is de wet, de Torah. Wij zeggen liever Torah dan wet. Want wet komt weliswaar van weten, dat is nog niet zo lelijk, maar wet heeft tegelijkertijd toch in onze taal iets van wettisch, iets van een juk dat op je schouders gelegd wordt. Verplichtingen waaraan je moet voldoen, ook als je er helemaal niet van houdt. En Torah, de grondbetekenis daarvan is onderwijs. In de Statenvertaling lees je af en toe in het boek Spreuken dat die vader zegt tegen zijn zoon, neem mijn wet ter harte. En nieuwere vertalingen zeggen daar, die vertalen dat eigenlijk wat correcter, neem mijn onderwijs ter harte. Maar het is wel hetzelfde woord, Torah. Torah is onderwijs van God aan zijn volk. Het is tegelijkertijd een verbond, een contract. Bij Mozes zie je dat ook later in hoofdstuk 3:24, dat hij dat opschrijft, dat contract, in een boek, het verbondsboek, het boek van het verbond. En dat is in feite de samenvatting van de Torah die daarin staat. En nou zegt u misschien, hier hebben we toch een groot verschil met de christelijke kerk. Want je kunt wel zeggen, de Torah, die ketuba, dat is de Torah, dat is de wet. God heeft zijn volk onder de wet gesteld. Maar bij de gemeente is dat heel anders. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Ik dacht dat ik daar de vorige keer ook over gehad had, maar ik verzeker u, het wordt mij niet te veel om daar, als het even kan, elke keer weer op te wijzen. In de eerste plaats, de wet is niet een juk. Zo wordt dat wel ervaren. Peter zegt dat in Handelingen 15, die wet was een juk dat wij niet konden dragen en onze vaderen ook niet. Ja, als je niet uit de kracht van God leeft, uit de Heilige Geest, dan is het een juk dat je niet kunt dragen, dat je niet kunt volbrengen. Maar de wet is in de eerste plaats bedoeld als een zegen, als een vreugde. Het is een wet. Het zijn wetten ten leven, lezen we in Deuteronomium. En daarbij mag je nooit contrast maken tussen de wet en de genade. Want dat zou kunnen suggereren dat wij leven uit de genade en dat wij mogen doen waar we zelf zin in hebben. Laat ik u twee versen noemen om dat te weerleggen. Het ene is Galaten 6 vers 2. Moet je nagaan, in die Galatenbrief heeft Paulus het eerst erover gehad, dat je de Joodse wet, die 613 geboden en verboden, niet aan de gelovigen uit de heidenen moet opleggen. Maar dat wil niet zeggen dat die gelovigen niet met enig idee van wet te maken hebben. Integendeel, Galaten 6 vers 2, draag elkaars lasten, want zo zullen jullie de wet van Christus vervullen. De Torah van de Messias staat daar dus eigenlijk. Dus ook als gelovigen die deel uitmaken van het lichaam van Christus, zijn we wel degelijk onder geboden. De heer Jezus zei in de laatste nacht van zijn leven op aarde, waar we pas toch weer bij stilgestaan hebben, tegen zijn discipelen Johannes 14 en 15, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Hou onderhoud mijn geboden. Daarmee kun je bewijzen dat je mij lief hebt. En dan is er nog een andere tekst die ik wil noemen. Dat is in Matthäus 28. Ik zei u al even, daar komen we op terug, want dan gaat het over de doop. Daar zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En met die boodschap moeten jullie de wereld ingaan. En jullie moeten iedereen die die boodschap wil aanvaarden, dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan staat erachter, en jullie moeten hun leren te onderhouden al wat ik jullie geboden heb. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? De doop betekent in zekere zin inderdaad de doortocht door de Rode Zee. Je bent bevrijd uit de slavernij van Egypte. Maar dat is dan wel om achter Mozes aan te wandelen, de ware Mozes. En te leven uit zijn leiding, uit zijn gezag, uit zijn geboden, uit zijn verboden. Zo zullen wij de wet van Christus vervullen. Dus ook als je deel gaat uitmaken van het christelijk getuigenis, heb je net zo goed te maken met zijn Torot, zijn geboden, zijn wetten. Dat wat hij als de koning van ons leven, als de heer van ons bestaan, ons te gebieden heeft. En daar luisteren we naar. Alleen wij leven inderdaad vanuit de genade en door de kracht van de Heilige Geest, want alleen op die manier kun je die geboden ook vervullen. Maar dat was natuurlijk bij Israël in principe precies hetzelfde. De ware vromen, die al hadden ze daar misschien nog niet zoveel idee van, die leefden uit de kracht van de Heilige Geest. Ik vind het schitterend, het is een voorbeeld daarvan. In Lucas 1 vers 6, daar gaat het over Zacharias en Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper. Het staat van hen, ze waren rechtvaardig en ze leefden uit de inzettingen van de Heere God, onberispelijk. Die hadden van de Heilige Geest nog nauwelijks gehoord. Maar ze leefde zoals het met een ware vrome Jood gebeurt, die zijn hart gericht heeft op de liefde van God en die zelf geen grotere liefde heeft dan die geboden van de Heere God te volbrengen. Nou, daar gaat het vierde punt over. Het huwelijkscontract. De geboden van de Heer. En wij leven vanuit zijn geboden. Precies zoals dat met Israël het geval was. Je kunt erover discussiëren wat het verband is en het verschil tussen die geboden die zij kregen en de geboden die wij ontvangen. Maar in essentie zijn ze allemaal hetzelfde. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Nou, laten we overgaan naar punt 4. Nee, ik ben al bij punt 5. Dat zijn de getuigen. Nou, dat weet je, dat is een leuke traditie ook in onze huwelijkssluitingen. De burgerlijke stand, die vereist getuigen. Dus de bruid en de bruidegom brengen allebei een getuige mee. Die kunnen betuigen dat de bruid en de bruidegom inderdaad allebei verscheiden zijn en dat ze allebei inderdaad ja gezegd hebben. Zij waren daar getuigen van. En zij zetten ook hun handtekening en zeggen, nee, wij onderschrijven dat wat hier gebeurt in het huwelijk. Wie waren de getuigen bij de Sinaï? Wat de uitleg betreft kun je daar best misschien wel een verschillende draai aan geven. Maar ik denk daarbij toch heel graag aan de volkerenwereld. Die volkerenwereld toen heeft Israël scherp in de gaten gehouden. Ze hoorden van de plagen over Egypte. Ze hoorden van de uittocht uit Egypte door de Rode Zee heen. In Exodus 15, in het lied van Mozes, wordt daarover gesproken. Verwijzen ze daarnaar hoe die volkeren dat sidderend en bevend hebben gehoord en gadegeslagen. En zo gaat het met die hele woestijnreis. En als God Israël dreigt te vernietigen na de zonde met het gouden kalf, dan is een van de argumenten die Mozes gebruikt in Exodus 32, Heere God, dat kunt u niet maken, want wat zullen de volkeren wel niet zeggen, die zo scherp letten op wat u met uw volk doet. Het mag lijken dat ze ver weg waren daar bij de Sinaï, maar de ogen van de spionnen waren overal. En de hele toenmalige Oosterse wereld die heeft geweten van wat daar gebeurde. Je zou het in zekere zin kunnen vergelijken met wat er in Handelingen 2 gebeurt, ook weer Pinksteren. Mijn vriend Gaia Meijzen had gelijk, het is een beetje vroeg, we zitten nog in de paasweek, maar toch, het mag. Daar werd het Pinksterfeest gevierd en daar waren Joden bij elkaar uit alle volkeren van de oudheid. Ze spraken ook de talen van die volkeren, maar ze spraken natuurlijk ook Hebreeuws of Aramees. En die mensen hebben allemaal daar gehoord en gezien wat er gebeurde en hebben dat meegenomen naar die verschillende landen waar ze vandaan kwamen. Een huwelijk gebeurt nooit in een verborgen hoekje. Dat zullen we direct nog zien als we over andere aspecten gaan praten, maar het huwelijk is altijd een sociale gebeurtenis. Zelfs in de minimumvoorziening zijn er altijd nog die paar getuigen, maar het is veel mooier natuurlijk als er een heleboel mensen daarbij aanwezig mogen zijn bij de huwelijkssluiting. Want het huwelijk heeft ook dat maatschappelijk aspect. Deze twee mensen zullen voortaan een nieuwe cel van de maatschappij vormen, heb ik al gezegd. En voor de hele wereld moet het duidelijk zijn, Jan en Marietje horen voortaan bij elkaar. Die mogen met elkaar slapen en niemand anders, en zij slapen ook met niemand anders. Die twee horen bij elkaar. Zij vormen een nieuwe unit. En die getuigen die slaan dat gaar en hun namen worden opgetekend. Nou, dat brengt me al vanzelf bij het zesde punt. En dat is de bruiloftsmaaltijd. Je zou denken, nou, is dat nou zo belangrijk? Ik heb wel eens tegen toekomstige bruidsparen gezegd, jullie moeten niet bezuinigen op het diner. Dan keken ze me een beetje vreemd aan. Ik zei, ja, dit is ontzettend belangrijk dat je realiseert dat jullie huwelijk niet een zaak is van jullie tweeën alleen. Of van jullie tweeën en God samen. Je hoort dat nog af en toe wel eens een keer ook door christenen gezegd worden. Daar heeft niemand iets mee te maken, dat is een zaak tussen God en ons. Of als ze al met elkaar naar bed zijn geweest, voor God zijn we al getrouwd. Onzin. Je bent voor God niet getrouwd. En je mag ook van elkaar vergen dat als je samen met elkaar naar bed wil, dat die ander eerst in het openbaar zegt, ik ga voor deze vrouw of ik ga voor deze man. Daaraan leg ik mijn gelofte van trouwen af. Daar ga ik voor, daar kies ik voor en met niemand anders. Er is niet zoiets als intimiteit van twee personen zonder dat publieke getuigenis. En dat diner hoort daarbij. Dat is een, want het eten samen is een van de meest simpele, maar ook een van de meest belangrijke symbolen, in de hele Bijbel ook, van samen zijn en bij elkaar horen, samen dingen doen, gemeenschap hebben met elkaar. We lezen van Laban, als hij een van zijn dochters gaat uithuwelijken. Dat moest dan Rachel zijn, maar het werd Lea. Er staat alleen maar dit. Hij nodigde het hele dorp uit voor de maaltijd. Hij richtte een maaltijd uit voor alle mannen van dat dorp. Meer niet. Geen ambtenaar van de burgerlijke stand. Geen gelofte of wat dan ook. Die maaltijd wordt onderstreept. Heel letterlijk. Dat hele dorp moest voortaan weten. Die twee horen bij elkaar. Die hebben voor elkaar gekozen. Die beloven elkaar trouw. En dat gaat hun hele leven zo door. En dan kan een ander niet meer tussenkomen. Bij Israël. Hoe zie je dat bij de Sinaï? Ik stuit op een heel merkwaardige passage. Die zal ik u voorlezen. Die heb ik voor u uitgeprint. Die vindt u in Exodus 24 vers 9 tot 11. Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aaron, Nadab en Abihu en 70 oudsten van het volk. Precies 7 × 12 personen. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood. Zij zagen hem en zij aten en dronken. Dat is zo'n merkwaardige toevoeging. Je zou zeggen, het is al prachtig als daar gestaan had, de berg op mochten gaan met Mozes. Mozes heeft daar iets van de heerlijkheid van God mogen aanschouwen. En nu ook al deze andere personen, samen hebben zij die heerlijkheid van God gezien, voor zover dat aan mensen toen en nu gegeven is om daar iets van te zien. Maar dan staat erachter en zij aten en dronken. Ze waren wel niet het hele volk, maar 7 en 12, dat zijn die twee getallen die ik net noemde, die representeren toch dat hele volk. Het eten en drinken was als het ware representatief voor het hele volk. En ik vind het zo'n merkwaardige toevoeging. Op de berg was een maaltijd aangericht. Als je nu denkt aan de christelijke kerk, dan zou je aan de ene kant kunnen denken aan de bruiloft van het Lam in Openbaring 19. Want ook daar hoor je in feite maar één ding van die hele plechtigheid. En dat is het samen eten. Je bent uitgenodigd en je bent gelukzalig als je uitgenodigd bent tot de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Dus ook daar zie je dat geweldige dat belang van de maaltijd, van het samen vieren dat deze twee mensen, in dit geval is dat dan het Lam en zijn bruid, bij elkaar horen. Maar dat zou toch betekenen dat we vandaag alleen nog maar verloofd zijn, want die bruiloft is daar toch iets van de toekomst. Nou ja, Paulus zegt dat ook in 2 Korinthe 11 van de Korintiërs. Ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. Maar aan de andere kant, je kunt ook in de beeldspraak rustig zeggen, zoals Paulus dat doet in Efeziërs 5. Mannen, heb je vrouwen lief, zoals Christus de gemeente. En daar is de gemeente parallel. Vrouw van haar man. Dus of je nou spreekt over de gemeente nu op aarde, als de vrouw van Christus of als de verloofde, de bruid van Christus. Het zijn maar symbolen en dat maakt voor ons doel op dit moment niet zoveel uit. Maar het helpt ons wel om iets te begrijpen van het avondmaal. Het heilig avondmaal, daarvan worden vaak maar als belangrijkste aspecten genoemd. Het feit dat we terugdenken aan het lijden van Christus. Het feit dat hij voor onze zonde gestorven is, dat hij zijn bloed gegeven heeft. Die kelk spreekt van de vergeving van de zonde van velen. Dat is allemaal belangrijk en dat hoort er ook bij. Maar het is in 1 Korinthe 10 ook een uitdrukking van de eenheid van alle gelovigen in het lichaam van Christus. Daarom behoort het avondmaal nooit toe aan één denominatie of één secte of één stroming. Het is altijd van het hele lam, van het hele bruid van Christus. Als je eet, al is het met heel weinigen. Ik heb het met zeer velen gedaan en ik heb het ook met zeer weinigen gedaan in mijn leven. Maar altijd doe je het in verbinding met het hele lichaam van Christus op aarde. Maar wat ik nou zeggen wil is, er is een aspect aan waar we vaak overheen kijken. Wat voor velen totaal niet een rol speelt in hun overleggingen. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb ooit al heel lang geleden lezingen gehouden over het avondmaal. Die heb ik als boek uitgewerkt en gebundeld. En toen heb ik er later een hoofdstuk aan toegevoegd. En dat is het hoofdstuk waar ik het nu over heb. Het verband tussen het avondmaal en het Koninkrijk Gods. De Heer Jezus zegt zelf, ik zal van de beker niet meer drinken totdat ik die nieuw met jullie zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader, staat in Matthäus. Het ziet ook vooruit. Het ziet niet alleen maar terug naar het lijden van Christus op het kruis. Het avondmaal ziet ook vooruit. Daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 11, het eten en het drinken daarvan, totdat hij komt. Het ziet vooruit naar zijn wederkomst. Het is zo mooi dat het woord sacrament, dat in traditionele kerken veel meer gebruikt wordt dan in vrijkerkelijke richtingen, dat woord sacrament, dat betekent oorspronkelijk krijgseed. Ik heb wel eens zo gezegd, in het avondmaal hernieuwen wij onze verbondstrouw aan Christus, aan God. Door te eten en te drinken in een wereld die verder van Christus niet veel wil weten, kijken wij vooruit naar de tijd dat hij zal terugkomen en zijn koninkrijk in deze wereld zal vestigen, met Jeruzalem als middelpunt, een rijk van vrede en gerechtigheid. En wij drinken met het oog op dat rijk. En in die zin is het avondmaal ook de uitdrukking van de diepe verbondsrelatie die er is tussen de gelovigen en hun Heer in de hemel. Dus je ziet, de maaltijd die zo belangrijk is bij het huwelijk, die vind je zowel terug bij Israël, de Sinaï, als ook bij de gemeente in het Nieuwe Testament. En nu komen we toe aan het laatste. Even kijken of ik niks oversla. Nee. Ik heb u al beloofd bij punt 1 dat ik bij punt 7 op punt 1 zou terugkeren. Want het gaat over dit. Wie is de ambtenaar van de burgerlijke stand bij die huwelijkssluiting op de berg Sinaï? Nou ja, die ambtenaar is natuurlijk een recente uitvinding. Dat begon in België en Nederland eind 18e eeuw op te komen. En Napoleon heeft dat vastgelegd. En vanaf 1811 in Nederland moet je trouwen voor de burgerlijke stand. Alleen dan is er sprake van een wettig huwelijk. In Angelsaksische landen is het nog steeds de dominee of de pastoor die dat mag doen en moet doen. Er is een instantie die dat huwelijk sluit. Die de huwelijksvoltrekking tot stand brengt. Wie is dat op de Sinaï? Ja, dat is natuurlijk het vreemde. Dat is God zelf. En dat betekent dus dat God daar en de bruidegom is van zijn volk. Maar hij is ook de enige bevoegde instantie die dat huwelijk tot stand kan brengen. Daarvoor is hij God. En dat heeft te maken met wat ik bij punt 1 gezegd heb. Christus is de middelaar tussen God en mensen, maar hij is tegelijkertijd ook de bruidegom van zijn gemeente. In het Nieuwe Testament is dus God de bemiddelende instantie. Hij is de instantie die dat huwelijk tot stand brengt. En die dubbelheid, waarbij God dus als het ware op twee manieren optreedt, als partij en als scheidsrechter, dat vind je vaker in de Bijbel. Daar moet je eens op letten. Een prachtig voorbeeld heb je in Richteren 11, waar Jefta discussieert met de koning van de Sidon van de Ammonieten. En hij zegt tegen die koning: luister koning, accepteer jij nou wat jouw God aan jullie heeft toebedeeld? Wees nou met dat stuk land tevreden, kom niet in ons land. Dan blijven wij bij dat land dat onze God ons heeft toebedeeld. Maar als je dat niet wilt, als je toch je handen uitstrekt naar ons land, dan is daar een instantie waarop we ons beiden kunnen beroepen en die recht zal spreken tussen jou en mij. En wie is dat? Dat is God. Dus God is de God van Israël, maar hij is tegelijkertijd de opperste instantie die recht spreekt tussen alle goden onderling. Dat vind je in Psalm 82, dat moet je maar eens gaan lezen. Dat is heel merkwaardig. En een ander voorbeeld daarvan, het is misschien even, je moet er even over nadenken, misschien om het te vatten. Maar een ander voorbeeld daarvan vind je in het boek Job. Job moet heel veel lijden en daar maakt hij God verwijten over. En hij zegt, ik zeg nou met mijn woorden, Job 9 is een mooi voorbeeld daarvan. Ik zou eigenlijk die God wel ter verantwoording willen roepen. Als eiser treed ik dan op, dan moet die God zich verdedigen. Maar ja, voor welke instantie doe je dat? Hoe kun je God ter verantwoording roepen? Wie zit er dan op de troon om als scheidsrechter op te treden? Dat is diezelfde God. En dat realiseert Job zich ook. De ene keer is God de aanklager, de andere keer is God de advocaat, de verdediger van Job. Maar wat voor rechtszaak het ook mogen worden, uiteindelijk is God ook de rechter die de laatste beslissing neemt. En als je dat gaat zien, hoe merkwaardig dat ook klinkt, maar ja, dat heb je met beeldspraak, dan gaan die beelden wel eens een beetje door elkaar lopen, dan is God de voltrekker van het huwelijk op de Sinaï en hij is tegelijkertijd ook de bruidegom. Zoals God de scheidsrechter is tussen Ammon en Israël, en vandaag nog steeds dus Israël en alle volkeren. En die scheidsrechter is niemand anders dan de God van Israël. Het lijkt een beetje partijdig. En in zekere zin is het dat ook. God als opperrechter, als de God der goden, is de God van Israël. En staat tegelijkertijd boven alle andere instanties die zich goden mogen noemen. Nou, dat is heel bijzonder. Die huwelijksbeeldspraak is zo prachtig. Pas helemaal aan het einde van het Oude Testament in Maleachi 2 wordt nog eens een keer heel nadrukkelijk uitgesproken dat het huwelijk tussen God en zijn volk, maar ook tussen man en vrouw, in feite een verbond is. En omgekeerd dus ook dat het verbond tussen God en zijn volk vergeleken kan worden met een huwelijk. En God wordt nooit ontrouw aan zijn vrouw, ook al zou die vrouw nog zo ontrouw worden aan hem. Maar dan moeten we de hele geschiedenis vanaf de Sinaï hierbij gaan betrekken tot het einde aan toe. En daarvoor hebben we geen tijd meer. En ik heb weer een aantal mooie vragen van u ontvangen. En daar gaan we samen naar kijken. De eerste vraag, die volgen dus een beetje willekeurig, een beetje de manier waarop ze op de chatbox verschijnen. Vormen de Messias beleidende Joden en de christenen uit de volkeren niet de gemeente van Christus? Het antwoord daarop is natuurlijk volmondig ja. De gemeente van Christus bestaat uit al diegenen die Christus door geloof in het hart gesloten hebben. En die ook samen in Christus met elkaar verbonden zijn. En de Messias beleidende Joden die ik ken, hebben dat ook altijd betuigd. Natuurlijk zijn zij deel van het lichaam van Christus. En daar zit natuurlijk wel een moeilijkheid in. En dat zal ook ongetwijfeld de achtergrond van deze vraag zijn. Want tegelijkertijd voelen zij zich verbonden en verknocht met het volk Israël. Daar maken ze deel van uit. Nog steeds, er is geen enkel verschil wat dat betreft. En als ze dat zo zien, dan denk ik dat ik daar mee eens moet zijn, voor zover mijn mening daarbij een rol speelt. Maar ze zitten wat dat betreft een beetje klem. En dat zie je ook door het feit dat heel veel christenen weinig begrip hebben voor dat fenomeen Messias beleidende Joden. Dat zijn dus Joden die Jezus als Messias beleiden. Heel veel christenen weten daar niet goed raad mee en een heleboel orthodoxe Joden ook niet. Ze dreigen daardoor wel eens tussen wal en schip te vallen. En daar zou heel veel over te zeggen zijn. Bijvoorbeeld, er zijn toch ook wel duidelijke verschillen. Ze zijn in feite nog steeds gebonden aan de 613 geboden en verboden van de Torah. Daar is niks aan veranderd. En dat zijn de gelovigen uit de volkeren niet. Er zijn verschillen. En tegelijkertijd gaat het nu om dat wat ze gemeenschappelijk hebben. En dat is deel uit te maken van het lichaam van Christus. En dat geldt niet voor Israël. En dat hangt meteen samen met de volgende vraag. Zullen de Joden en de gelovigen uit de heidenvolken in de toekomst niet in elkaar opgaan, zodat er geen verschil meer zal zijn tussen die twee? Dus ik bedoel na de wederkomst, zegt de vraagsteller. Ja, dat punt hebben we de vorige keer ook aan de orde gesteld. En dat komt vaak naar voren, dat is wel begrijpelijk. Ik zal u vertellen hoe ik dat zie, want er is daarbij één punt dat heel veel over het hoofd gezien wordt. Als Christus terugkomt, komt hij terug met al zijn heiligen. Er zijn ongetwijfeld ook engelen onder begrepen. Hij verschijnt met zijn engelen, dat zegt hij zelf zo uitdrukkelijk. Maar de heiligen in het algemeen, in de brieven van Paulus, dat slaat nooit op engelen. Dat slaat op de gelovigen. Wij zullen niet alleen maar in de hemel worden opgenomen, wij zullen ook met hem verschijnen. Daar komt natuurlijk de hele discussie aan te pas of daartussenin dan de grote verdrukking zich afspeelt of dat dat in elkaar overgaat. Nou, daar hoeven we ons nu op dit moment niet mee bezig te houden. Maar velen zien het zo dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, letterlijk zoals Paulus het schrijft in 1 Thessalonicenzen 4. Als het ware als een verwelkomingscomité dat hem tegemoet zal gaan en als hij komt zullen wij met hem op aarde neerdalen. In Openbaring 19 zie je dat ook. Dat zijn die hemelse legerscharen die met Christus uit de hemel neerdalen. En dat zijn dan geen engelen. Laat me nou niet op details ingaan, neem dat maar even van mij aan. En dat is op andere plaatsen ook zo. Colossenzen 3, als hij zal geopenbaard worden, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, de consequentie daarvan is dat er in het Messiaanse Rijk straks verheerlijkte heiligen zullen zijn, net als Christus met zijn verheerlijk lichaam zal verschijnen. Zo zullen ook wij verschijnen, zoals in het Oude Testament engelen verschenen aan de mensen. Want we zullen daar met opstandingslichamen, met verheerlijkte lichamen, samen met Christus op aarde neerdalen. En er is een groot verschil met hen die dan op aarde zullen zijn, Israël, maar ook op een of andere manier anderen uit de volkeren die in het koninkrijk worden toegelaten. Dat is een heel verhaal. Daar ga ik helemaal dan niet eens proberen om dat allemaal op een rijtje te zetten. Ik wil alleen maar wijzen op dit verschil. Israël zal daar zijn met hun sterfelijke lichamen. Het is de zevende dag van de wereldgeschiedenis. De dag van de grote ontknoping waar alle voorgaande dagen op uitlopen. En zij zullen dat op aarde meemaken. Maar wij zullen met Christus verheerlijkt zijn. Wij zijn als het ware zijn escorte. Je kunt ook zeggen zijn hemelse bruid als je in de beeldspraak wil blijven. En dus in die zin zullen die twee zo niet met elkaar opgaan. En al de gelovigen uit Israël die in de Heer Jezus hebben geloofd, dus ook wat we nou noemen die Messias beleidende Joden, die zullen daar ook met hun verheerlijkte lichamen bij zijn. Zo zie ik het althans. En als u het anders ziet en u hebt daarvoor ook goede argumenten, dan laten we dat lekker zo staan. Dat hebben we heel vaak natuurlijk. We zijn hier samen om na te denken over onze relatie als christenen tot Israël en te onderzoeken wat de Bijbel daarover zegt. Maar daarbij zijn natuurlijk ook allerlei verschillen in opvatting. Dat hebben we al vaak besproken. Dat geldt ook voor de mensen van Christen voor Israël. Die denken ook niet over alles hetzelfde. Dat hoeft ook helemaal niet. En soms komt dat wel eens aan de orde. En dan laten we die verschillen gewoon bestaan. Maar er zijn een paar dingen waar we het heel erg over eens zijn. En dat is dat Christus zal komen en zijn volk Israël zal herstellen in het rijk van vrede en gerechtigheid. Maar wij als gelovigen uit de volkeren die nu tot het lichaam van Christus behoren, zullen daarbij naar mijn stellige overtuiging een andere rol hebben. Nou, misschien helpt dat een beetje om de portée van de vraag wat te begrijpen, zoals ik het zie. In de kerk wordt altijd de 10 geboden voorgelezen. Nou, ik onderbreek dat even. In de evangelische gemeente worden ze nooit voorgelezen. In de meeste gemeenten, in de PKN, worden ze niet voorgelezen. In de katholieke kerk worden ze niet voorgelezen. Het is nog maar een heel beperkt aantal kerken waar de 10 geboden 's morgens worden voorgelezen. Dus eventjes dat een beetje relativeren. En dat heeft ook wel zijn grond. Je kunt je afvragen, wat is de zin daarvan om dat voor te lezen? Je kunt aan de ene kant denken, dat heeft een evangelistische zin. Zoals je dat in de catechismus ook vindt. Je moet eerst de wet prediken om mensen te overtuigen van zonde. En daarna moet je het evangelie brengen over de vraag hoe ze van die zonde verlost kunnen worden. Dus die wet lezen we voor de ongelovigen, opdat ze tot bezinning komen. Maar ook voor de gelovigen om die wet te doen uit dankbaarheid, zoals een bekend lied daarover zegt. Maar ja, dan zou ik liever de wet van Christus voorlezen. Zoals je die bijvoorbeeld vindt in de bergrede. Of in de geboden van Christus, zoals we die vinden in het Johannesevangelie. Of al was het alleen al de samenvatting van de wet zoals hij die geeft. Namelijk God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Want als je dat niet doet, dan komt precies het probleem aan de orde dat we hier vinden. Want ik heb de hele vraag nog niet voorgelezen. Waarom lezen we ook het gebod om de Sabbat te onderhouden voor? De Sabbat is toch niet voor ons christenen? Zie ook Handelingen 15. Ja, daar heb je nou het hele probleem. Als je zondagsmorgens voorleest, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, dan doe je dat vanuit 2 verschillende soorten motieven. Ik weet niet of er nog een derde en een vierde is, maar dit is even wat ik zie. Ten eerste zeg je, nou ja, oké, dat staat nog eenmaal in de 10 geboden, maar wij onderhouden niet de Sabbat, maar de eerste dag van de week. Als je dat tenminste doet. Je kunt ook zeggen, nee, maar die Sabbat zelf is verhuisd. Die Sabbat is verschoven van de 7e naar de eerste dag van de week. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Ik heb van die verhuizing althans geen bericht ontvangen. En in de Bijbel kan ik dat ook nergens vinden. De zondag heeft een bijzondere plek in het Nieuwe Testament, maar het is nooit een soortement Sabbat. De Sabbat heeft haar eigen plaats en dat zal ook altijd zo blijven. Maar die Sabbat is aan Israël opgelegd. Sommigen van u zullen daar ook anders over denken. Sommigen van u zullen de Sabbat vieren. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Ik wil alleen maar zeggen, je kunt dat op verschillende manieren opvatten als je het voorleest. En nog beter is om het maar helemaal niet voor te lezen en die kwestie eenvoudig in het midden te laten. Aanstaande Sabbat hoop ik te preken in een Messiasbeleidende gemeente. En dan ga ik helemaal niet met die mensen in discussie over de vraag of je nou beter de Sabbat moet vieren of dat je als christen beter de eerste dag van de week kunt vieren. Daar gaat het allemaal niet om. Je mag voor mij elke dag samenkomst houden als je tijd hebt om daar heerlijk als gelovigen bij elkaar te zijn en de naam van God groot te maken en zijn woord te openen. Laten we daar niet over twisten. Maar ik geef wel toe, ik heb grote problemen met die mensen die zeggen de Sabbat van de nieuwe bedeling, dat is de eerste dag van de week. Daar is absoluut geen bewijs voor te geven. En je kunt alleen maar zeggen, vanuit de Bijbel heb je enkele aanwijzingen, uit de kerkgeschiedenis nog meer. Er zijn mooie redenen om de eerste dag van de week te onderhouden. Maar maak daar niet een soort pseudo-sabbat van, want dat is het gewoon niet. Het zijn gewoon verschillende dingen. En of je dan dat gebod wel moet voorlezen in de kerk, nou, dat moeten jullie dan in jullie eigen kerk maar verder uitzoeken. Een heel andere vraag. Het is een beetje cryptisch gesteld. Ik hoop dat ik hem gesnapt heb. Is een huis van gebed zoals Joden dat kennen, daar waar ze kunnen bidden en danken en klagen, zoals bij de klaagmuur, is dat wel goed gevormd in onze kerken en gemeentes? De manier waarop ik de vraag opvat, en als ik ernaast zit, hebben we pech gehad. Zou het voor ons ook niet goed zijn om een soort huis van gebed te hebben? Zo'n plaats waar je heen kan gaan om daar in het bijzonder je gebeden op te zenden. Rooms-Katholieken gaan daarom dikwijls een kerk binnen. Want de kerk is de plaats waar je eigenlijk al je godsdienstige handelingen verricht. Ook het bidden. Dus als je daar naartoe gaat, is het een bijzonder mooie gewijde plaats om te bidden. Nou, oké, als we dat zo beleven, prachtig. Ik denk toch dat het een beetje tekort doet aan wat we in de Nieuwe Testamentische bedeling tegenkomen. Het Nieuwe Testament. Je weet, de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 vraagt aan de Heer Jezus, wat is nou de goede plaats waar we moeten aanbidden? Jeruzalem, zoals jullie dat geloven, of de berg Gerizim, zoals wij als Samaritanen dat onderhouden? Wat is de goede plaats, wat is het goede huis van gebed? En dan zegt de Heer Jezus, die plaats doet er niet toe. Je kunt overal tot God bidden. Dat weet trouwens elke orthodoxe Jood natuurlijk net zo goed. Je kunt, als je het maar doet, in geest en waarheid. En daar is dan weer een discussie of je geest met een hoofdletter of een kleine letter moet schrijven. Maar de nadruk ligt er toch vooral op daar dat het bij het bidden niet gaat om het uiterlijk, zoals de plaats of de houding of wat dan ook. Maar dat het vooral gaat om het innerlijk. Op een waarachtige geestelijke wijze. En dan zo'n huis van gebed als een plaats waar je kunt bidden. Ja, luister, als je thuis bijvoorbeeld, dat weet ik ook van mensen die thuis een soort altaartje, zeg ik dan maar, hebben ingericht. Een plaats, een binnenkamer, zoals de Heer Jezus er ook over spreekt. Een binnenkamer, een mooi plekje waar ze fijn kunnen bidden. Waar ze misschien wel een kaarsje branden. Ach jongens, wat zou dat allemaal maar uitmaken? Laat ze hun gang gaan. Maar ik weet natuurlijk net zo goed van mensen, en ik heb dat zelf ook vaak zo beleefd, toen ik meer wandelde dan tegenwoordig. Als je door het bos wandelt, waar je niet al te veel mensen tegenkomt, hoe heerlijk het is om alleen te zijn met de Heere God en daar te bidden. Want het kan overal. Nou, ik hoop dat ik de vraag goed heb opgevat. Als het niet zo is, zet het heel gauw in de chatbox. En misschien is Flip dan wel zo aardig om het nog even te geven. Maar het moet niet te lang duren. Dus ik weet niet of u dat nog gaat redden op tijd. En dan een ondeugende vraag. Ondeugend omdat ik die reken tot de vragen die hier eigenlijk niet gesteld mogen worden. Die horen bij die vragen waar we verschillend over kunnen denken, die eigenlijk met het onderwerp toch niet zoveel te maken hebben. De vraag luidt als volgt. Gelet op Efeze, wat er staat over de gemeente. Kan een vrouw ook predikant worden? Waarom zijn er zoveel bezwaren daartegen? Oh, dat is dus eigenlijk iemand die dus voorstander is. En die zich afvraagt waarom er zoveel bezwaren zijn. Man en vrouw zijn toch gelijk aan elkaar? Nou, ik zal u vertellen, daar gaan we natuurlijk hier niet over discussiëren. Maar ik zal u wel twee dingen in overweging geven. Het is bij deze discussie op de keper beschouwd altijd een discussie tussen twee soorten schriftplaatsen. De ene vindt u in Galaten 3. In Christus is nog man, nog vrouw. En ook niet meer slaaf of vrije. Al dat soort verschillen hebben in Christus opgehouden te bestaan. Dat wordt gebruikt door degene die zeggen, dus je ziet het, in de nieuwe bedeling wordt er tussen mannen en vrouwen wat dat betreft geen verschil gemaakt. Dus wat mannen mogen, dat mogen vrouwen net zo goed. Dat in het begin niet zo was, oké, dat hing ook samen met de plaats die de vrouwen toen überhaupt hadden in de samenleving, maar vandaag mag dat wel. De vraag is natuurlijk of je dat vers dan zo wel recht laat wedervaren. Want in de praktijk zijn er wel enorme verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen trouwen met vrouwen en brengen samen kinderen voort. En ze hebben daarbij allebei een heel verschillende rol. En dus wat dat betreft, het feit dat we trouwen, laat al zien dat er nog steeds dat onderscheid is tussen mannen en vrouwen. In Christus mag dat zijn opgeheven. Maar het zou best kunnen zijn dat er dus ook in de praktijk, ook bij het functioneren van mannen en vrouwen in de gemeente, nog wel degelijk verschillen zijn. Tenminste, dat is wat benadrukt wordt door degene die een paar andere teksten benadrukken. Zoals in 1 Korinther 14, de vrouw moet zwijgen in de gemeente. Nou wordt ook dat heel makkelijk naar voren geschoven, alsof dat het einde van alle tegenspraak is. Terwijl zo'n vers natuurlijk wel uitgelegd moet worden. Want er wordt wel 3 keer over zwijgen in dat hoofdstuk gesproken, maar het is altijd een genuanceerd zwijgen. Een zwijgen in een bepaald verband of in een bepaald opzicht zwijgen. Je mag van dat vers niet zomaar een algemeen spreekgebod maken voor vrouwen. Want dan kun je ook vragen, waarom vrouwen, mogen vrouwen dan wel meezingen? Dat mochten ze vroeger ook helemaal niet. In de Rooms-Katholieke kerk en ook nog in het begin in de reformatorische kerken, in Lutherse kerken bijvoorbeeld, waren vrouwen ook geen deel van het kerkkoor. Simpelweg omdat vrouwen moeten zwijgen, moeten ze ook hun mond houden bij het zingen. En dus werden hun rollen door jongetjes overgenomen met hun hoge stemmen. Nou, dat vindt vandaag aan de dag niemand meer. Ook diegenen die tegen de vrouw in het ambt zijn, die zijn er toch van harte voor dat vrouwen mee mogen zingen in de kerk. Maar er zit altijd een inconsequentie in. Het eist altijd een bepaalde uitleg. En in die uitleggingen is zo'n heel spectrum, dat als je dat hele spectrum niet overziet, dan moet je eigenlijk je mond houden in deze discussie. Je kunt je niet verschuilen achter één tekst. Of het nou Galaten 3 is, of 1 Korinthe 14, of het is 1 Timotheus 2. Een vrouw mag niet leren. Het is altijd veel ingewikkelder. Want die teksten moeten in hun verband worden genomen, met elkaar worden vergeleken. En dan kom je dan misschien na heel veel moeite tot een bepaalde conclusie. En die ga ik u niet vertellen. Dat kan heel verschillend zijn. Als u maar de moeilijkheid van het probleem ziet, dan ben ik al heel erg blij. Want zo simpel is het niet. Daarom hebben sommige kerken er ook jaren en jaren en jaren van bijbelstudie aan besteed, voordat ze tot een conclusie kwamen. Nog een vraag, ik weet niet of die van dezelfde vraagsteller is, die voor mij heel moeilijk is te begrijpen. Als ik u de letterlijk ga voorlezen, zult u het begrijpen waarom. Bij Elia zag je eerst vuur. Pesach verbranden ze ook buiten, gist, door, veertje, HG, op houten lepel, waar Jezus stierf aan hout en daarna naar bidden en wolken en regen. Is dat ook nodig voor ons? Nou, zo'n vraag lees je natuurlijk 6 keer. En dan heb ik weer een vermoeden wat u bedoelt. Een vermoeden. U wilt een parallel trekken tussen wat er gebeurde met Elia op de Karmel en met ons. Nou, kijk, als u dat zou doen met Pesach, wat zo fundamenteel is voor de grondslagen van de relatie tussen God en zijn volk, zou ik dat nog eerder kunnen voorstellen. Maar Elia op de Karmel heeft niet een dergelijke grondslagfunctie. Daar gaat het veel eer om het volk dat ver van de Heere God is afgeweken en daarom in grote droogte is terechtgekomen. Er is geen regen meer. En dan gaat Elia bidden. Hij brengt een offer. Want alles wordt gebaseerd uiteindelijk op het offer. Zonder dat kan er niets gebeuren. God heeft altijd het offer nodig. Dat is het uitgangspunt. En dan bidt hij en dan daalt het vuur van God op het offer neer. En daarna gaat hij ook bidden om regen. Nou, dat kun je niet zomaar op wat voor dingen in het christendom ook zomaar overbrengen. Dan zou je met talloze andere gebeurtenissen het Oude Testament dat ook moeten doen. En dan kom je allemaal tot heel verschillende conclusies. Het enige wat fundamenteel is en wat in dat verhaal voorkomt en wat bij Pesach voorkomt, dat is de betekenis van het offer. God strijkt niet simpelweg met zijn hand over zijn hart om dat volk weer wolken en regen te geven, zodat het weer kan gezaaid en geoogst kan worden. God kan dat niet zomaar doen. God doet nooit iets zomaar. Hij heeft altijd een fundament nodig en dat vindt hij in het offer. En dat betekent uiteindelijk in het offer van Christus. En dat is de betekenis hier ook. Het is niet alleen maar het gebed van Elia. Er is eerst dat offer waardoor God in genade zich tot zijn volk kan neerbuigen. Nou, dat is de enige algemene parallel die je kan onderscheiden. En voor de rest zou ik een beetje voorzichtig zijn met alle details van dat verhaal, de volgorde, vuur of water, om daar allerlei conclusies aan te verbinden. Ik denk dat dat een beetje te ver gaat. Ik kijk even naar Flip. Heb je nog leuke reacties op de box, chatbox die ik moet weten? Hij schudt nee. Dus u hebt niet de moeite genomen om u wat duidelijker uit te drukken. Of misschien heb ik het goed geraden en bent u al dik tevreden. Nou, dan zou ik zeggen, we hebben geen verdere vragen meer, Flip. Ik kijk naar Flip. Flip schudt weer nee. En dan zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van onze figuurlijke bijeenkomst. En gaan wij deze bijeenkomst afsluiten met dankgebed. Ja, trouwe God, onze Vader, wij willen u danken. Danken voor uw geest en danken voor uw woord. voor uw woord en voor uw geest. Want het woord zonder de geest, dat helpt ons niet. We zullen het niet verstaan. Maar de geest zonder het woord kan ons makkelijk op dwaalsporen brengen. Dan denken we dat het van de geest is, maar het is radicaal in strijd met uw woord. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Die twee dingen horen bij elkaar. We studeren hier in het woord. En we danken u als u ons daarbij uw voorlichting wilt geven door de Heilige Geest. En zo leggen we deze avond terug in uw handen. Neem weg alles wat daar verkeerd in was. Verkeerde uitleggingen, verkeerde toepassingen. Maar laat overeind mogen blijven waar het werkelijk om gaat. En dat is dat u een God bent die ervan houdt om met uw volk de diepst denkbare banden aan te gaan. U, die grote, machtige God in de hemel, die zich neerbuigt om een volk, en toen nog maar een klein volkje, aan te nemen, niet alleen maar als uw volk, maar als uw bruid. Meneer de God, zo mogen we ook weten dat in de Heer Jezus daar zoiets is als het lichaam van Christus, dat met hem verbonden is, dat zijn bruid genoemd mag worden. En dat eens in de bruiloft des lams definitief zijn vrouw zal worden. Dat zijn wonderschone beelden. Want wat is er mooier in ons aardse bestaan dan een bruiloft waarin twee mensen zich met elkaar verbinden. En waar u uw zegen over geeft. En zo gebruikt u diezelfde beeldspraak van bruid en bruidegom ook voor uw eigen relatie naar de gelovigen hier op aarde. Of het nou in Israël is of onder de volkeren. Dank u daarvoor. Dank u dat we er iets van mochten zien. We leggen het bij u neer. Bidden om uw zegen als de nawerking in onze harten zal plaatsvinden. Heere, wees ons nabij waar wij gaan of staan. Zegen Israël dat nog steeds in de Pesachweek is. Zegen de laatste dagen van het feest. Heere, dank u wel voor wie u bent en voor wat u geeft. En wat u geven zult in de Messias aan uw volk Israël. Maar aan alle die in u geloven en u toebehoren. Heere, verheerlijk zo uw naam in ons allen. Om Christus wil. Amen.